We mogen het ook vanmorgen tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 287, coupletten 1 en 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Johannes de Heer 287, coupletten 1 en 5. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we danken u voor uw nabijheid. We danken u voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw goede zorg. We danken u, Heer, voor deze dag, deze nieuwe dag, deze nieuwe week die we van u hebben gekregen. Deze dag waarin we zo samen weer hier in de kerk en thuis meeluisterend met elkaar mogen vieren dat u leeft. Met elkaar mogen belijden dat u het bent, Heer Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen, die voor ons de straf hebt gedragen. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we op deze dag met elkaar mogen belijden en geloven dat we een Vader in de hemel hebben die voor ons zorgt. En dat wij op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus altijd, elke dag, elk moment van de dag een vrije toegang hebben tot uw genadetroon. En dan mogen we komen, Heren, met alles wat ons bezighoudt. En vanmorgen willen we dat ook doen. Heer, zo bidden we met en voor elkaar. We bidden voor de kinderen in hun eigen dienst of de kinderen thuis. Laat het zo zijn, Heer, dat de kinderen ook gewoon telkens weer getroffen worden door uw liefde. En dat ze steeds dieper en meer mogen leren wie u bent. We willen bidden voor de jongeren. Heer, we zijn dankbaar dat we ze zo mogen ontmoeten hier en op andere tijden en op andere plaatsen. Heer, we willen bidden dat u hen ook steeds weer opnieuw laat zien wie u bent. In uw grootheid, in uw macht en in uw majesteit. En in uw liefde, in uw trouw. Dat u zo bij de jongeren ook steeds meer en meer overweldigend bent, Heer. Dat ze in hun leven, in de keuzes die ze moeten maken, en wat komt er veel op en af ook, maar dat ze in de keuzes die ze maken, zich laten leiden door wie u bent. En we danken u, Heer, dat er ook getuigenissen zijn. We hebben er vorige week ook van gehoord en van gezien dat er getuigenissen zijn, maar ook in persoonlijke gesprekken, van jongeren die ook heel bewust bepaalde keuzen maken voor u, omdat ze geloven en in u, omdat ze houden van u, Heer Jezus. En wil ze daar telkens weer in blijven bevestigen. Heer, zo bidden we voor de gemeente. U weet wat er allemaal speelt, u weet wat er allemaal gaande is. En laat het zo zijn, Heer, dat we als gemeente telkens weer in een afhankelijkheid leven ten opzichte van u. En Heer, we zeggen het gewoon heel eerlijk tegen u. We hebben u in alle keuzen, in alle wegen die we gaan, hebben we u nodig. En leer ons om elkaar te dienen, zoals ook de Heere Jezus Christus gedaan heeft. En dat we het in alles mogen verwachten en zullen verwachten van hem die ons hoofd is. Van hem die de gemeente gekregen heeft, verkregen heeft door zijn eigen bloed. En in die afhankelijkheid, Heer, willen we ook deze dienst met elkaar beleven. En deze dienst met elkaar beleven, maar ook met heel uw kerk wereldwijd. En laat het over het rond van de aarde zo zijn, dat uw naam, Heer Jezus, uw naam, God de Vader, ja, drie enige God, verhoogd wordt en verheven wordt en verheerlijkt wordt. Doe het, uit genade. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen. Dat doen we in Efeze hoofdstuk 2. De eerste 10 versen gaan we met elkaar lezen. Efeze hoofdstuk 2, de eerste 10 versen. Het thema, zoals gezegd, geraakt door Gods grote liefde. Geraakt door Gods grote liefde. Efeze 2, vanaf vers 1. En dan lezen wij in vers 1 van Efeze 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, we hebben een paar keer met elkaar gesproken over Efeze 1. Efeze 1, waarin we zien dat God de wereld, de mens, Die in deze wereld de Heer Jezus Christus toebehoort, vanaf het begin, van voor de grondlegging van de wereld, al had lief gehad. En we hebben toen met elkaar gesproken over die geweldige zegen die iemand die de Heer Jezus Christus kent, die in hem gelooft, heeft ontvangen in hem. En hier in hoofdstuk 2 wordt duidelijk wat op grond waarvan de Heere God dat aan ons heeft gegeven. Op grond waarvan de Heere God dat aan ons heeft gegeven. In hoofdstuk 1 kunnen we spreken over de raadsbesluiten, dat wat God in zijn wijsheid, in zijn almacht heeft besloten. En hier maakt hij bekend waarom hij dat besloten heeft en hoe hij die raadsbesluiten ten uitvoer gaat brengen. En dit stukje, dat brengt bij mij dus, zoals we net ook in het kindermoment hebben gezegd, dat brengt bij mij dus echt die twee bergen steeds weer opnieuw in gedachten. Dat aan de ene kant. Want als je wil beseffen wat hier staat, wat Paulus hier schrijft in de eerste paar versen over onze handel en wandel, die niet conform het leven is met de Heer Jezus, maar die er als het ware, we gaan er zo nog iets verder op in, maar dat is een dode wandel voor God en we staan dan onder aanvoering van de duivel. Dat was voorheen onze wandel, toen we, mag ik het zo zeggen, nog op die ene berg stonden. En we hebben met een kindermoment gesproken over die twee bergen met dan een dal daar tussenin. Maar misschien moeten we het vanmorgen iets scherper zetten en heel duidelijk zeggen van oké, wij zouden vanaf die ene berg nooit en te nimmer kunnen komen op de andere berg, op de berg waar God is. En je moet zo denken aan wat er staat in Exodus 20 vers 18. Als het volk Israël daar dat verbond, die wet krijgt op de Sinaï. En dan staat er in Exodus 20 vers 18. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Dat is hoe God zichzelf geopenbaard heeft aan het volk Israël. En het volk had zoiets van, we kunnen nooit en te nemen en we willen ook nooit in de buurt komen van die heilige God. Onoverbrugbaar. Beneden, als we het zouden wagen om van de ene berg naar de andere te komen, en als wij het vanuit onszelf zouden wagen of zouden proberen, zouden we te pletter vallen. Zouden we voor eeuwig verloren gaan. Het is een zaak, en dat doet Paulus hier ook, en daarom moeten wij hem ook scherp stellen. Het is een zaak van leven en dood. We hebben het met elkaar gelezen. In vers 1, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de zonde, door de overtredingen en de zonde. Wij waren dood voor God. Er zat geen leven in ons. Het is goed om dat helder te hebben. Het is goed om dat echt in ons hart te laten landen. En soms heb je wel eens het idee van, ja, kunnen we dat en mogen we dat nog wel zeggen? Want ja, iedereen probeert toch in zijn of haar leven wel wat goeds te doen. Ja, dat kan, dat kunnen we voor elkaar doen. Maar als we kijken in de relatie, in de verhouding die wij hebben ten opzichte van God, dan moeten wij belijden en dan moeten we het gewoon heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat als iemand staat tegenover die heilige God, is het vol op leven wat God is. Ten opzichte van de dood. Waarin we terechtgekomen zijn in de zondeval. Geloven we dit nog? Dit is wel een punt wat heel belangrijk is. En wat door heel veel mensen niet wordt geloofd. En dan krijg je een soort werkgeloof. Dat je toch op de een of andere manier zelf maar iets moet doen om bij God te kunnen komen. Maar Paulus is duidelijk. Zonder Christus ben je voor God dood. Stel je niets meer voor. Geen zel leeft. Maar, en daar ben ik zo blij mee, het blijft daar niet bij. Want als hij die tegenstelling schetst van levend en dood, Dan zegt hij dat wij zijn levend gemaakt. En daar komen we zo meteen ook nog op terug. Dat zijn die bekende woorden waar ik zoveel van hou in vers 4. Maar God, door de krachtige werking van de Heilige Geest. En we hebben het met elkaar over gesproken toen we behandelden Efeze 1. Toen hebben we ook gezegd van het is dezelfde geest die de Heer Jezus Christus uit de dood heeft laten opstaan. En die Heilige Geest, de Geest van God, woont in ons en heeft ons voor God levend gemaakt. Heeft ons voor God levend gemaakt. En dan heeft Paulus het in het eerste stukje, waarin hij de waarschuwing geeft. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig de levenswijze. Ja, wij wandelden, wij leefden daar, zonder God. En zo zijn er ook vandaag de dag nog velen die zonder God leven. Zij hebben een wandel. En die wandel lijkt misschien wel heel veel op mensen die wandelen met God, met de Heer Jezus Christus. Want die hebben ook een wandel. Dat zegt bijvoorbeeld vers 10 aan het einde. Opdat wij daarin zouden wandelen. Die spreekt ook van de wandel. Dus zowel christenen als niet-christenen, gelovigen als ongelovigen, zij hebben beide een wandel. Maar er zit voor God een cruciaal verschil in. En dat cruciale verschil wordt bepaald door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Je zou het in het leven, als je zou moeten kijken, zou je bijvoorbeeld in het leven van de verloren zoon kunnen zien. Hij neemt daar de Heer Jezus zegt dan dat hij bijna naar de Vader gaat en zegt, geef mij een deel. En dan leeft hij er helemaal op los. Dan leeft hij van God los. Maar hij leeft wel. En dan op een gegeven moment komt hij terug, komt hij tot inkeer. En dan gaat hij naar de Vader toe. En dan leeft hij daar verder met de Vader. En zijn Vader die haalt dan een gemeste kalf en die slacht hij. Geeft schone kleren aan, geeft schone schoenen. Of goede schoenen. En daar leeft hij ook. Dus het is een leven. Maar in het leven is iets gebeurd. En hij is scherp, Paulus. Want hij zegt hier, waarin u voorheen gewandeld hebt, vers 2, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, in de zonen van de ongehoorzaamheid. Hier in vers 2 wordt over kinderen in de Statenvertaling van de ongehoorzaamheid gesproken. Volgens mij schrijft de MBG daar zonen van de ongehoorzaamheid. En dat klopt wel meer, omdat in vers 3, als hij zegt, aan het einde van vers 3, kinderen van de toren, daar wordt werkelijk over kinderen gesproken. Ik zal u de Hebreeuwse of de Griekse woorden besparen, die kan ik zelf ook niet heel erg goed uitspreken. Maar er zit een onderscheid en u mag het ook nazoeken. En Paulus zegt, en dat wil ik even aanstippen. Paulus zegt namelijk heel duidelijk van, let op, ongelovigen worden aangestuurd door de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, in de zonen van de ongehoorzaamheid, die keuze maken overeenstemmig de aanvoerder van de lucht. En wie is dat? Nou, als je gaat kijken, is dat de Satan? Zijn dat de Satan met zijn demonen? Zijn dat de duivelse machten? Mensen die niet geloven in de Heer Jezus Christus worden geleid. Zeker. Die worden bestuurd ook in hun leven, in het maken van keuzes, in de dingen wat ze meemaken en hoe ze erop ingaan. Maar en hoe wordt dat gedaan? Nou, dat wordt bestuurd, die worden beïnvloed door de Satan. En Paulus zegt, jullie hebben zo gewandeld. Hij zegt in vers 3 ook, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. En dat is zo ontnuchterend, hè? Want als we dan vanmorgen hier zo zitten, dan moeten wij zeggen tegen elkaar, voor onze bekering was het zo dat wij allen verkeerden in de invloedssfeer van de duivel. Niemand uitgezonderd. Kun je zeggen van, nou, ik heb zo'n goed leven gehad, ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. Nee, zegt Paulus, iedereen viel daaronder. Elk mens is gevallen in de val van Adam. Ja, dat bent u wel heel hard, broeder Thomas. Hè? Nee, ik niet. Het staat er. Iedereen. We verkeerden allemaal. En dan zie je het. Hoe kun je dat bijvoorbeeld herleiden in het leven van mensen? Nou, in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Nou, dat zie je bij heel veel mensen. Dat zie je ook in de politiek terugkomen. Want let op, wereldbeheersers. Ja, die staan, en die niet wederom geboren zijn, staan in de invloedssfeer van de duivel. Daar moet gewoon heel eerlijk in zijn. Zelfs kerkleiders die niet wederom geboren zijn, vallen onder de invloedssfeer van de duivel. Als wij hier zitten en niet wederom geboren zijn, vallen wij onder de invloedssfeer van de duivel. En wat, hoe zie je dat? Dan ga je werken naar het vlees. Dan ga je denken van oké, en dat werken van het vlees, die gedachten van het vlees zijn altijd ik-gericht. Keren altijd naar binnen. Van wat ik wil, wat ik voel, wat ik vind, wat mijn gedachten zeggen, noem maar op. Dat is als het ware het schilderij wat Paulus hier afschildert. En dan heeft hij dus in vers 2 en 3 heeft hij het over de kinderen van de ongehoorzaamheid, of de zonen van de ongehoorzaamheid. Wat de aanduiding is van zonen van ongehoorzaamheid. Je doet ook zelf de zonde. Je hebt een bewuste keus om te zondigen. En de kinderen van de toren, daarmee geeft hij de positie weer waarin ongelovigen staan. Namelijk buiten het zijn van God. Dat is de natuur van de mens buiten Christus. En dan, en dat vind ik zo geweldig mooi, als hij dat nou geschilderd heeft, dan moeten we daar niet bij blijven. Dat gebeurt nog wel eens, dat je dan heel negatief kan eindigen. Van ja, dat is even mooi zeg. We kwamen hier naar de kerk om elkaar te bemoedigen en hebben een donderpreek gehad. En nu moeten we naar huis toe. Maar dat doet Paulus niet. Want in hetzelfde, als hij dat zo afschildert van, en ons met beide benen op de grond heeft neergezet. Van weet even waar je vandaan komt. Je was geen haar beter dan al die mensen die niet geloven in de Heer Jezus Christus. Die hem nog niet kennen. Je bent geen haar beter. Van nature echt helemaal niets. En dan in één keer, dan gaat Paulus dus weer verder. En dan voel je al iets van het thema naar binnen komen. Geraakt door Gods grote liefde. En dan staat er in vers 4, maar God. Voelt u het? Dan staan we dan met onze beide benen op de grond. En dan worden we als het ware helemaal getrokken naar God toe. En dan zegt Paulus, maar God, je moet ook in het geloof afzien van jezelf. Je moet ook beseffen dat je van jezelf niets hebt wat je voor God neer kunt leggen en kunt laten zien van, nou, Heer, dit is een reden waarom ik toch wel een streepje bij u voor heb. Nee, zegt Paulus, dat branden we allemaal af, zodat er één overblijft, God. En daar richt hij ons nu naartoe. En dan zegt hij, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons had lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Dat is wat. Dat spreekt van liefde. Dat is dat Gods liefde, zelfs toen wij, wat we net met elkaar hebben afgeschilderd, wat Paulus ons zegt, daar in die dood laag en niets, geen enkel zelletje hadden waarmee we voor God zouden kunnen bestaan. Dan zegt Paulus, maar God die groot is in liefde en barmhartigheid, heeft juist ook toen wij daar lagen in zonde, in tekortkomingen, in alle zooi van het leven, toen had God ons al lief. Hij heeft ons lief gehad. En omdat hij zag dat wij daar lagen en dat wij nooit en te nimmer bij hem zouden kunnen komen, heeft hij een reden gevonden, dat vind ik zo geweldig mooi, heeft hij een reden gevonden in hemzelf, waardoor hij zei, en nu ga ik zorgen dat die mens, die nooit meer bij mij kan komen, op grond van wat ik doe, zegt God, weer een weg heeft om bij mij te komen. En dat is pure liefde. Dat is wat Paulus hier schrijft. Pure barmhartigheid. En daarom is het zo geweldig dat er zoveel vreugde in zit. We hebben net gezongen, oh welk een vreugde, een kind van God te zijn. Dat kan niet anders. Als je dit gaat beseffen, dat alles van jezelf wegvalt en dat God overblijft, maar dat God jou in Christus aanziet, dan kan het niet anders dat er zoveel vreugde in je losspringt, omdat God de bron van vreugde in jou is komen wonen. Hij zegt het hier. Ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Want al zo lief had God de wereld. opdat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En weet u wat nou zo goed is? Want Paulus zegt het in vers 10, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Bij dat nieuwe leven wat bij God vandaan gekomen is, door de krachtige werking van de Heilige Geest, waarmee Hij ons vanuit de dood voor Hem levend heeft gemaakt. Bij dat nieuwe leven zegt God, heb ik al werken voorbereid die jij mag doen. En dat zijn allemaal werken tot eer van de Heer Jezus. Dat zijn allemaal werken die de mens hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, wat Johannes de Doper zegt. Dat hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is het werk wat God voorbereid heeft. We hoeven daar niet zelf over te werken. We hoeven daar niet zelf te denken wat we moeten gaan doen. We moeten naar hem, op hem gericht zijn. En vragen aan hem, de Heere God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt God, Mijn werk wat ik voor jou bereid heb, zal ik in je leven openbaren. Hier wordt in dit stukje ook zo zichtbaar dat wij niet naar het vlees moeten wandelen. Niet naar het vlees. In vers 3 hebben we erbij stilgestaan. Dat geeft alleen maar het vlees weer, het oude leven. Paulus, je gaat er verder op in. Als u even iets verder bladert, bijvoorbeeld in Efeze 4. In Efeze 4 heeft hij het daarover. Over de oude en de nieuwe mens. En dan leert hij om vanuit die nieuwe mens, die bij God vandaan gekomen is, wat God gemaakt heeft, die levendmaking door God, gaat hij uitleggen van hoe je dan mag leven. En dat zijn dingen die de Heere God voor zijn kinderen bereid heeft. Een van die puntjes die ik daar zo mooi vind, is in vers 25 van hoofdstuk 4. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. En dan komen we dan nog op, hè, over de wet te spreken. Of is het nou leven onder de wet of uit genade? En dan ligt Paulus ons van, ja, maar je moet leven uit genade. En waarom moeten we dan leven uit genade? Uit die nieuwe mens. Nou, dat zegt hij dus hier. Want in vers 5 van hoofdstuk 2 ben ik nu weer. Uit genade bent u zalig geworden. En in vers 8 herhaalt hij dat. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken, omdat niemand zou roemen. Als ik uit mijn werk zou roemen en zou zalig worden en u op grond van een ander werk, dan zouden we altijd tegen elkaar gaan pochen en gaan zeggen van, nou, zie mij dan, ik heb toch wel dit wel verdiend voor de Heere God. Of ik ben beter voor de Heere God. En dan zegt God, nee, allemaal derven ze mij heerlijkheid. En het is alleen maar genade dat wij voor God mogen leven. Niet uitwerken. Niemand hoeft te roemen. We hoeven als mensen niet naar elkaar toe te gaan en te zeggen van, maar ik heb dit, maar ik heb zus, maar ik heb zo. Nee, alles is genade. Alles is barmhartigheid. Dat leert God ons door zijn woord hier vanmorgen. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. Het is enkel genade. En ik moet dan denken aan een ander natuurverschijnsel. Ik moet even kijken of ik het goed uitspreek. Ik begin al te struikelen voordat ik het woord zeg. De Niagara-watervals. Zeg ik dat zo goed? Ja? Nou, u snapt wat ik bedoel. Daar heb ik vanmorgen een plaatje van opgezocht. En dat is. En ik heb er wel eens filmpjes van gezien ook. En dat water dat stroomt en dat stroomt en dat stroomt en dat stroomt maar. Onvoorstelbaar, zo groot. En daar moest ik aan denken, dat als we hier met elkaar bezig zijn over vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, dan is dat net als die watervallen, die duizenden liters water naar beneden laten vallen. En zo is Gods liefde. Zo is de liefde, de barmhartigheid waarmee hij ons heeft lief gehad. Dat is een overweldigend iets. Dat is niet iets wat je moet oppotten, maar dat is iets wat leeft, wat gewoon zo groot is en zo rijk is. Daar word je stil van. Maar het is zo geweldig als we dat in ons persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente, zullen ervaren, steeds meer en meer en meer zullen ervaren. De barmhartigheid. Gods barmhartigheid is dat hij ons dingen geeft die we niet verdienen. En wat hebben we dan gekregen wat we niet verdienen? Eeuwig leven. Leven in vrijheid. Blijdschap en vrede. We verdienen helemaal geen vrije toegang tot Gods genadetroon, maar in zijn barmhartigheid heeft hij het wel gegeven. En wat we behandeld hebben in Efeze 1, we hebben het niet verdiend, maar Gods barmhartigheid is zo groot. Hij heeft ons het in Christus gegeven. En als we het dan hebben over genade, wat dan zo bevrijdend is, dan is dat iets krijgen of iets niet krijgen wat we wel verdienen. We hadden de eeuwige veroordeling verdiend. De eeuwige dood. Het eeuwig van God verlaten zijn. Maar in zijn genade zal God dat niet over ons ten uitvoer brengen. Daar hebben we het, hè? Die barmhartigheid en die genade. Die Paulus hier zo afschildert in wie God is. En hier heeft hij het net als in, we hebben het in Efeze 1 gehad over, even nog kijken waar dat ook weer staat, over de alles, ja in Efeze 1 vers 19, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Daar hebben we het gehad over, die alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En hier zegt hij in Efeze 2 vers 7, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen. In de komende eeuwen. En ook in de tijd die nog voor ons ligt, zal hij gaan bewijzen. Zal hij zijn genade gaan bewijzen. Het is genade, broeders en zusters, dat God straks komt bij een moment waarin hij kan zeggen, zie, ik maak alle dingen nieuw. En het is geschied waarin hij zal zijn, alles en in alle. Dat is genade dat God ons daar ook naartoe aan het brengen is. Het is genade dat wij hem straks tegemoet zullen gaan in de lucht. De Heer Jezus tegemoet zullen gaan en voor eeuwig bij hem zullen zijn. Paulus zegt het is een alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Van zijn kracht? Ja. Van zijn rijkdom, van zijn genade? Ja. Voelt u dat? Als Paulus dat zo vertelt, als Paulus daar zo over aan het spreken is, aan het schrijven is, dan wil Paulus heel duidelijk dat wij God niet in gaan kaderen van hoe God is, hoe God werkt, maar dat wij beseffen, dat wij belijden dat God in zijn genade, in zijn kracht, maar ook in zijn wijsheid, in zijn majesteit, niet in te kaderen is. Dat hij alles overtreft. En dat is voor ons mensen moeilijk. Omdat wij heel snel geneigd zijn om alles wat met God te maken heeft, maar in een bepaald beeld te pakken en dat beeld dan zo te verheffen dat God dan zo zou moeten zijn. Maar God is veel groter. Ik hoorde ooit eens een keer een geliefde spreker zeggen van toen hij het over de genade had en voor mij was het broeder van Ommen, die op een gegeven moment zei van als we gaan nadenken over en in de hemel komen en de werking van Gods genade zien, dan zullen we versteld staan van de mensen die er zijn van wie we het niet verwacht hadden, die er niet zijn van wie we het wel verwacht hadden, maar het allergrootst is dat ik bij hem mag zijn. Want daarin laat God die alles overtreffende genade zien. Nou, maak het nou eens persoonlijk, maar ook praktisch. Hoe werkt dat nou, die alles overtreffende genade? Nou, u moet weten dat God u in Christus vergeven heeft. Wij zijn verlost. En God wil dat die alles overtreffende genade, die rijkdom van de genade, zichtbaar wordt in u en in jouw leven. Maar waarom wil hij dat? Nou, als dat zichtbaar wordt, dan wordt de Heer Jezus Christus zichtbaar in uw en in jouw leven. En dan wordt er vanuit uw en jouw leven, wordt als het ware de Heer Jezus aangeprezen. En dat is heel praktisch in de situaties waar u mee te maken krijgt. Hele moeilijke situaties, moeilijke vraagstukken. Maar dat u telkens weer teruggaat en gaat kijken van hoe kan ik daar in Christus dienen? Hoe mag ik die alles overtreffende genade van God laten zien? En wat hebben we daarvoor nodig? Dat we alleen maar met Christus bezig zijn. Dus toch werken. Nee, niet dus toch werken. Nee, want als wij de werken van God in ons leven uitvoeren, beoefenen, dan zullen wij merken dat wij gedreven worden door de Heilige Geest en dat Hij ons bijstaat. En dat we alles zullen doen, ondanks onze tekortkomingen, ondanks onze zonde van onze oude natuur, van ons lichaam wat nog niet volmaakt is, van ons denken wat nog niet volmaakt is, maar dat we telkens weer met elkaar bezig zijn om Jezus in onze werken, Jezus Christus zichtbaar te laten worden en elkaar daarop ook bevragen. Want het mooiste zou natuurlijk zijn als de genade van God nu al zo zichtbaar zou worden dat wij nu al hier als hemelburgers met elkaar zouden leven. Maar Paulus, die, en we zullen dat merken ook in hoofdstuk 4, 5 en 6, waarin hij ook heel praktisch gaat worden over hoe je met elkaar moet omgaan, ouders met kinderen, kinderen met ouders, man, vrouw, gemeente, hoe je daar met elkaar moet omgaan, noem maar op, maar ook in het gewone werkverkeer, laat maar zeggen. Heel praktisch wordt hij daarin, maar het gaat erom dat wij deze principes begrijpen. En dat wij bereid zijn om in alles hier voor God te buigen en te zeggen, dit willen wij. Wij willen uw genade leven. Wij willen in die rijkdom staan. Wij willen in uw kracht gaan. En wij willen laten zien dat de levendmakende kracht van God door Christus, door zijn Heilige Geest in ons leven werkt. En dat allemaal tot eer en tot glorie van de Heere God. En tot slot deze opmerking. Je zou kunnen zeggen, in de eeuwige bron van Gods genade, daar sterft het eigen ik. Ik zeg het nog een keer. In de eeuwige bron van Gods genade, waar we zo vanmorgen over gesproken hebben, sterft het eigen ik. Daar kan het eigen ik niet tegenop. Omdat we met elkaar moeten en mogen belijden. Het is enkel genade. Genade kocht mij vrij. Amen. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We zijn u zo dankbaar dat u ons helpt, dag in dag uit, dat u ons helpt bij elke stap die we zetten. En we willen gewoon heel eerlijk tegen u zeggen, we hebben u nodig. En we zijn u zo dankbaar dat u ons wilt leiden door uw woord en door uw Heilige Geest. dat u ons wilt aanmoedigen door brood en wijn, waarin we terugdenken en denken en vieren datgene wat u, Heer Jezus, voor ons hebt gedaan. We hebben het zo nodig, Heer. We kunnen er niet zonder. Heer, leer ons maar om echt werkelijk vanuit de Geest te leven. Niet meer voor onszelf, maar voor u. En Heer, als ik in mijn eigen leven kijk, dan is dat een strijd. En hoe velen van ons herkennen die strijd. Dat wij soms zo moeten zeggen, dat hetgene wat ik niet wil, dat ik dat toch doe. Maar Heer, wilt u het steeds meer en meer omdraaien in ons leven. Steeds dieper. En daarom is ons gebed ook met onze geliefde broeder Petrus. Dat we mogen groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Steeds dieper. En steeds meer. Heer, dat is ons verlangen. Dat is ons gebed. Voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. Ga ons voor. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan nog met elkaar het slotlied zingen. En het slotlied is Johannes de Heer 1011, de coupletten 1 en 2. En daarin, de Heer Jezus heeft het gezegd over het avondmaal, dat we dat moeten doen en mogen doen totdat Hij komt. En dit lied, dat zingt het uit. De Heere, die komt spoedig terug. En die roept ook op van laat niemand als Hij wederkomt hier achterblijven. En dat is ook echt mijn gebed. Dat we allemaal, zoals we hier zitten, of zoals we kijken of luisteren naar de dienst, dat we weten dat we de Heer Jezus Christus toebehoren. En kunt u dat nog niet zeggen? Kun jij dat nog niet zeggen? Ga naar het kruis. Ga naar de Heer Jezus. En bekeer u. Draai u om. Draai jezelf om. En geef je leven op. Zodat Jezus Christus door zijn geest en door zijn woord ook werkelijk woning in jouw hart en in jouw leven kan maken. En als we daarvoor elkaar nodig hebben, dan zijn we te vinden. Er zijn vele broeders en zusters met wie we zo samen naar de Heer Jezus mogen gaan. Om hem te zeggen dat we niet zonder hem kunnen. En we gaan nu dit lied met elkaar zingen. De Heere komt spoedig terug in die mogelijk staande. broeders, zusters, lieve vrienden, hier en thuis, of waar dan ook, we mogen van hier gaan de week ingaan, weten dat we van genade mogen leven en met ons mee mogen dragen de zegen van de God die alles overtreft. En daarom de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, totdat Hij komt, Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. MUZIEK